Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze aflevering van De Kerk leeft. Vandaag kan u verder luisteren naar het tweede deel van de getuigenis van de Brit John Pridmore. Hij onderging een indrukwekkende bekering na een leven in de Londense onderwereld. De aanleiding hiervoor was toen hij op een avond dacht dat hij een hartaanval kreeg en zijn leven voorbij zag flitsen. U kan de eerste uitzending altijd herbeluisteren op onze website. Vandaag gaan we verder en John begint over wat er gebeurde na de retraite, waar hij voor de eerste keer te biechten ging bij Pater Slavko.
And then I left that retreat and I spoke to I wanted to give again. I joined these Franciscans at Renault in the Bronx in New York and I had the honor of meeting Saint Mother Teresa of Calcutta. It was the same year when she met Princess Diane in 97. And at this meeting, she had an amazing effect on me. It was like I was in the presence of someone who was completely filled with Holy Spirit. And it was the same year she had died, so I would say she was probably a saint when I met her. And she was in a wheelchair. But the other thing that I really reflect on is that she was totally fearless. There was no fear in her. Like, I watched her tell off on television, but I watched her tell off the then President of the United States like a little schoolboy, Bill Clinton, because of his horrendous vetoing Congress twice on partial birth abortion, and no fear. And when I reflected why this little nun had no fear, when I was meant to have worked with some of the hardest men in London, and they're all paranoid out their heads, I wouldn't sit with my back to a door in a public place in case someone come in and shot me or attacked me. And here was this little nun who had no fear. And when I felt and thought about it and prayed about it, I really felt that pure love drives out all fear. And she was so filled with God's love, there was no more room for fear in her life. And I think the more I've tried to open my heart to that love, the less fear there's been in my life.
Na deze retraite wilde ik teruggeven. Ik had het grote genoegen om de Franciscanen van de Renewal van de Vernieuwing te ontmoeten in de Bronx in New York. En ik had dan ook de eer om de heilige moeder Teresa van Calcutta te ontmoeten. Het was in hetzelfde jaar dat ze prinses Diana ontmoette in 1997. En tijdens deze ontmoeting heeft ze een wonderlijk effect gehad op mij. Het was alsof ik in de aanwezigheid was van iemand die helemaal vervuld was van de Heilige Geest. In dat jaar is ze ook gestorven, dus ik zou durven zeggen dat ze waarschijnlijk een heilige was toen ik haar ontmoette. En ze zat in een rolstoel. Maar het andere waar ik dan ook aan moet denken is dat ze totaal onbevreesd was. Er was geen angst in haar. Ik herinner me zo hoe ze op tv tot de president Bill Clinton sprak en hem eigenlijk op zijn plaats zette als het op abortus aankwam. Ze deed dat zonder angst. Ze was zo vervuld van Gods liefde dat er geen plaats meer was voor angst in haar leven. En ik denk dat hoe meer ik zelf mijn hart probeer te openen voor die liefde, hoe minder angst er is in mijn leven.
And I say this for those listeners out there who maybe aren't sure what God's plan is for them. Or maybe you know what God's plan is for them, but you're not really living it. But I remember at school, I was told that I was stupid because I was dyslexic. I couldn't read or write. And in them days, they weren't too sure what dyslexia was. So they just said, you're stupid. And I think I made a lot of bad decisions and a lot of low self-esteem because of that labelling. Since I've opened my heart to God, I've wrote 4 books, 2 of them bestsellers. One's an international bestseller in 11 different languages. And I don't say that in a boastful way. I say that in a humble way of what God can do. Because he never, ever calls the qualified. He always qualifies the chosen.
En ik zeg dit voor de luisteraars die misschien niet zeker weten wat dat plan van God is voor hen. Of misschien weet je wel wat Gods plan is, maar leef je er niet echt naar. Namelijk, ik herinner me dat ik op school te horen kreeg dat ik dom was omdat ik dyslexie had. Ik kon niet lezen of schrijven toen. En ze wisten niet zeker wat dyslexie was, dus ze zeiden gewoon dat je dom was. En ik denk soms dat, doordat ze mij die etiketten opplakten, ik veel slechte beslissingen heb genomen en een heel laag zelfbeeld had. Maar sinds ik mijn hart voor God heb geopend, heb ik 4 boeken geschreven, waarvan 2 bestsellers. 1 is een internationale bestseller die in 11 talen is vertaald. En ik zeg dit niet op een opschepperige manier. Het is juist op een nederige manier dat ik hiervan wil getuigen. Omdat God nooit degene roept die zich onderscheiden van anderen, maar hij onderscheidt hen die hij uitverkiest en geeft hen wat nodig is.
En ook toen ik was... The younger days, even when I was a gangster, I remember I was asked to speak at my brother's wedding as his best man. And I think there was maybe, I don't know, 80 guests there. I could not speak in public. I couldn't put 3 words together. I was a babbling idiot. I had never been so nervous. Now, I've spoke to well over probably 3 million people. Just the other year I spoke at World Youth Day, to 500,000 young people in the presence of Pope Benedict. I've been on television in numerous places. I think I've visited 56 countries around the world. And again, you know, if you had told me that I was there, be able to speak, you know, really be able to communicate in the way I can now, I never would have believed it. And yet God can make a stone speak. And I just, you know, I really say that for any listeners out there who aren't sure what they're meant to be doing or aren't doing it. God's got an incredible plan for each one of your lives to change the world.
Toen ik jonger was, zelfs toen ik nog een gangster was, herinner ik me dat ik werd gevraagd om op de bruiloft van mijn broer te spreken als zijn getuige. En ik denk dat er misschien 80 gasten waren. En ik kon niet spreken in het openbaar. Ik kon zelfs geen 3 woorden na elkaar uitspreken. Ik was een brabbelende idioot. En ik was nog nooit zo nerveus geweest. En nu, tot nu toe, heb ik misschien al 3 miljoen mensen toegesproken. Ik heb op de Wereldjongerendagen gesproken in de aanwezigheid van Paus Benedictus voor 500,000 jongeren. Ik ben op televisie geweest op verschillende momenten. Ik denk dat ik intussen in 56 landen over de hele wereld ben geweest om te getuigen. En nogmaals, als je me had verteld dat ik ooit zou kunnen spreken en echt zou kunnen communiceren op de manier waarop ik dat nu kan, dan had ik het nooit geloofd. En toch, God kan zelfs een steen laten spreken. En ik zeg dit echt tegen alle luisteraars die niet zeker weten wat ze moeten doen of niet doen. God heeft een ongelooflijk plan voor ieder van jullie levens. En deze levens kunnen de wereld veranderen.
And, you know, one of the stories I love about that, which again is a true story, but there's 2 16-year-old boys, and they both make a promise that they'll be pilots when they grow up because they love flying and aviation. One of them dies in a terrible plane crash, and his best friend is absolutely devastated because not only has he lost his best friend, but he's lost him to the very thing he loves, flying. So he locks himself in his bedroom, and for 3 days he just won't come out of his bedroom. Well, on the 3rd day, his mum's banging on the door, worried about him. And he opens the door and he hands her the Bible. And he says, I'm no longer afraid. I know that God wants me to be a pilot. And that's what I'm going to be. And off he goes to school. Well, his mum's amazed because he never reads the Bible. And every time it says in the Bible, do not be afraid, he had highlighted it in pen. It says in the Bible 366 times, do not be afraid. 1 for every day of the year, including leap year. And that kid grew up to be Neil Armstrong, the first man to walk on the moon, because he wasn't afraid to say yes to God's invitation. And I think in the same way that each one of us is created to do something heroically virtuous for God, and the more we open our heart to God, the more he's able to show us in the words of Saint Mother Teresa, how we are something beautiful for God. And so, yeah, that's a synopsis of my story up to now.
Er is ook een mooi verhaal, een waar gebeurd verhaal trouwens, over twee jongens van 16 jaar oud. En ze beloven elkaar dat ze later piloot zullen worden omdat ze beide van vliegen en luchtvaart houden. Maar één van hen komt te overlijden bij een vreselijk vliegtuigongeluk. En zijn beste vriend is er helemaal kapot van, want hij is niet alleen zijn beste vriend kwijt, maar dan ook nog eens aan hetgene waar hij zoveel van hield, het vliegen. Dus hij sluit zichzelf op in zijn kamer en 3 dagen lang komt hij er niet uit. Op de 3e dag bonst zijn moeder bezorgd op de deur. En hij doet de deur open en geeft haar de Bijbel en zegt: ik ben niet bang meer. Ik weet dat God wil dat ik piloot word en dus ga ik dat worden. En hij gaat naar school. Zijn moeder is verbaasd, want hij las nooit eerder de Bijbel. Maar ze ziet hoe hij overal in die Bijbel heeft aangeduid waar er staat: wees niet bang. In de Bijbel staat 366 keer: wees niet bang. 1 keer voor elke dag van het jaar, inclusief het schrikkeljaar. En dat kind groeide op en was Neil Armstrong, de eerste man die op de maan liep. Omdat hij niet bang was om ja te zeggen tegen Gods uitnodiging. En ik denk dat ieder van ons daarvoor geschapen is. Om ja te zeggen op Gods uitnodiging en zoiets heldhaftigs te doen. En hoe meer we ons hart openen voor God, hoe meer hij ons kan laten zien, in de woorden van de heilige moeder Teresa, hoe we iets moois zijn voor God. Dat is zo in het kort mijn verhaal tot nu toe. Ik zal hem nu vragen om wat te vertellen over de boeken die hij geschreven heeft. Thank you so much, John, for sharing your testimony with us. By now you have written several books.
Yeah, so the first book, which is the one that's in 11 languages now, is my life story, and it's called From Gangland to Promised Land. Someone did an article on me in the 90s, and it was for the Times newspaper. And Hodder and Stoughton, the editor from Hodder and Stoughton, read it, and he wanted to publish it. And to cut a long story short, it was published in about 99 by Dartman, Longdon and Todd. And yeah, and it's become an international bestseller.
Ja, het eerste boek is nu in 11 talen verkrijgbaar, en dat is mijn levensverhaal. Het heet Van Gangland to the Promised Land, van gangsterland naar het beloofde land. En het komt erop neer, iemand schreef een artikel over mij in de jaren 90. In de Times werd het gepubliceerd. En de redacteur van Hodder & Stoughton, een belangrijke uitgeverij in Engeland, las het artikel en wilde mijn verhaal uitgeven als een boek. En om een lang verhaal kort te maken, werd het boek gepubliceerd in 1999 door Darton, Longman en Todd. Dat is de religieuze sectie van de uitgeverij. En is het een internationale bestseller geworden.
My second book is A Gangster's Guide to God. And it's really about how we need the fullness of the church to truly become the saints that God's created us. I mean, you know, there's such a fullness and depth to our church, like the angels, the saints, Our Lady, the sacraments, the Eucharist, the confession, adoration. I just feel there's so much depth. And if we really enrich ourselves and immerse ourselves in the church, we truly have everything we need. So my second book is A Gangster's Guide to God, and it's really about our need to use the fullness of the church.
Mijn tweede boek heeft als titel Een gids voor gangsters naar God. En dat gaat echt over hoe we de volheid nodig hebben van wat de kerk ons te bieden heeft. Zo kunnen we de echte heiligen worden zoals God ons bedoeld heeft. De kerk is zo rijk en zo diep. De engelen, de heiligen, onze lieve vrouw, de sacramenten, de eucharistie, de biecht, de aanbidding. Er is gewoon zoveel diepte, waardoor we ons kunnen laten verrijken en waarin we ons kunnen onderdompelen. In de kerk hebben we echt alles wat we nodig hebben. Dus mijn tweede boek, Een gids voor gangsters naar God, gaat echt over onze behoefte om de volheid van de kerk te benutten.
My third book is a book called Journey to Freedom. And it's really the freedom that God's brought me to in inner healing and how I think that we're meant to taste heaven on earth as well as tasting heaven when we die if we serve and glorify God in our lives, that we can also taste heaven on earth, the freedom from fear, the freedom from all the trappings that the world gives us. And so the book's really about the inner healing that God has created each one of us to have if we are willing to, in some ways, be crucified to receive that healing. Because I think a lot of people stand at the foot of the cross and they're celebrating their, you know, the fact that Christ has died for them and they're set free. But they don't realise that it's only going through the crucifixion that you really get to the resurrection, the other side. And Our Lady, very quietly, is standing at the foot of the cross to take us by the hand and lead us through that crucifixion to the other side.
Mijn derde boek heeft als titel Journey to Freedom, Weg naar Vrijheid. En het gaat ook echt over de vrijheid die God me heeft gebracht in de innerlijke genezing die ik doormaakte en hoe ik denk dat we bedoeld zijn om de hemel op aarde reeds te proeven, op de manier dat we die zullen proeven wanneer we sterven. Als we God dienen en verheerlijken in ons leven, dan kunnen we de hemel ook al op aarde proeven. Bevrijd van angst, bevrijd van alle lasten die de wereld ons geeft. Het boek gaat dus echt over de innerlijke genezing die God me heeft geschonken en die ieder van ons kan ontvangen als we bereid zijn om op een of andere manier gekruisigd te worden. Enkel zo kunnen we die genezing ontvangen. Want ik denk dat veel mensen aan de voet van het kruis staan en om zo te zeggen, het feit vieren dat Christus is gestorven voor onze zonden en ons zo bevrijd heeft, maar ze staan niet stil bij het feit dat we alleen door de kruisiging tot de verrijzenis kunnen komen. En onze lieve vrouw staat stil en sereen aan de voet van het kruis om ons bij de hand te nemen en ons er doorheen te leiden.
Like I remember, even though I said to your listeners, I knew Jesus had forgiven me when I went to that first confession, but I couldn't forgive myself. And it was probably about 3 years later that I truly was able to forgive myself. And the reason why is because I did the St. Louis de Montfort consecration to Our Lady. And so my fourth book is a modern day version of that consecration. And it's really about the freedom of that consecration, giving everything to Jesus through Mary, and almost being protected, completely immersed in Our Lady's love, because we're in her Immaculate Heart, and she presents us each moment of each day to Jesus and to his Sacred Heart. But yeah, so that really changed my life, And I was able to start seeing myself through Our Lady's eyes, through Gospel's eyes, and accepting myself and loving myself. So they're my four books. And the one that is the St. Louis de Montfort book is the Catholic Truth Society's bestseller now. So they made it into one of their little booklets as well.
En ik herinner me ook dat ik, die wist dat Jezus me vergeven had, toen ik voor het eerst ging biechten, mezelf nog niet kon vergeven. En het was, ik denk uiteindelijk pas zo'n 3 jaar later, dat ik mezelf echt kon vergeven. En de reden daarvoor was het feit dat ik de toewijding van de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort had gedaan. En dus is mijn vierde boek een moderne versie van die toewijding geworden. En het gaat echt over de vrijheid van die toewijding, om alles aan Jezus te kunnen geven via Maria. En beschermd te zijn door haar. En beschermd te zijn, ons helemaal ondergedompeld te weten in de liefde van onze lieve vrouw, in haar onbevlekte hart, zodat zij ons elk moment van de dag bij Jezus brengt en bij zijn heilig hart. Dat heeft mijn leven echt veranderd. Ik ben mezelf beginnen te zien door de ogen van onze lieve vrouw, door de ogen van het evangelie. En ik begon mezelf te aanvaarden, van mezelf te houden. Dit zijn mijn vier boeken. En het boek van de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort is nu de bestseller van de Catholic Truth Society. Ze hebben er nu zo een van die kleine boekjes van hun van gemaakt. Our Lady now has a very prominent role in your life.
Very much, yeah. Like, I just got back actually from Medjugorje and it's lovely to go. Like, I think Our Lady knew I couldn't go to Medjugorje in 93 when I was converted. So she came with the visionaries and Father Slefko to England, to Aylesford. But, I always feel it's an incredible privilege. And I spoke at the Youth Festival. I think there was 50,000 young people there. And it was like gospel inviting me. And, there's always a humbling that I feel Our Lady is very much involved in everything I do. So I try to live the messages of Medjugorje. I try. Father Slefko's penance for me was to pray the rosary every day for the rest of my life. And so I try and pray the rosaries, the four rosaries each day. I also, I try to. I'm not so good at fasting from food, but because I'm diabetic type 1, but I'm good at fasting from sleep. So I try and fast. And the five stones, really, the scriptures, the rosary, the Eucharist, confession, and fasting. So, and I really find that that brings me a real freedom. But, so I do really enjoy my relationship with Our Lady. I don't think I'd be speaking to you if it wasn't for her. I think she's the key to everything that Jesus brings us to.
Ja, ze heeft een heel belangrijke plaats. Ik ben net terug uit Medjugorje en het is echt heel mooi om daar naartoe te gaan. Ik denk dat Onze Lieve Vrouw wist dat ik op het moment van mijn bekering in 1993... nog niet naar Medjugorje zou gaan. Dus heeft ze de zieners en Pater Slefko naar Engeland laten komen. Het voelt altijd als een privilege om daar te zijn. Zo sprak ik over het jeugdfestival en er waren 50.000 jonge mensen. En het was alsof Onze Lieve Vrouw, de Gospa, me uitnodigde. Ik voel me altijd erg nederig wanneer ik voel dat Onze Lieve Vrouw heel erg betrokken is bij alles wat ik doe. En ik probeer ook de boodschappen van Medjugorje te lezen. Pater Slefko's penitentie voor mijn eerste biecht was om de rest van mijn leven elke dag de rozenkrans te bidden. En dat probeer ik dus ook te doen. De rozenkrans, de vier verschillende mysteries, dus elke dag. Ik ben niet zo goed in vasten van voedsel, omdat ik diabetes type 1 heb, maar ik ben wel goed in het vasten van slaap. Dus ik probeer te vasten en die vijf steentjes van Medjugorje te volgen. De schrift te lezen, de rozenkrans, de Eucharistie, biechten en vasten. En dat schenkt me echt een vrijheid. Ik heb zoveel deugd van mijn band met Onze Lieve Vrouw. En ik denk niet dat ik zonder haar tot jullie zou spreken. Zij is volgens mij de sleutel tot alles waartoe Jezus ons brengt. Ik ga u nu vragen wat hij zou zeggen aan de mensen die Maria wel als een goede persoon zien en een belangrijke persoon, maar niet zozeer als een noodzakelijke weg om tot Jezus te komen. What would you say to people who don't see Mary as a necessary way to Jesus?
Yeah, I think that St. Mother Teresa said it much better and more eloquently than I could. And she said, if you don't honour the mother, you dishonour the son. And none of us worship Mary, but we honour Mary. And, you know, I do a lot of parish missions around the world. I think I've done over 300 parish missions. And the people who was in community with me, we often wondered why our missions were so well attended. Like literally some 1,500 people came every night to a church mission, you know, which I hadn't heard of. But the other thing was the miracles, like incredible miracles. And when we reflected on why, because none of us were that holy, none of us were that, you know, anointed. But what we felt it was is because we put Our Lady at the centre of our mission. And it's like Jesus says, okay, well, if you put Mary, my mother, at the centre of anything you do, then you'll feel the incredible miracles that I will work for you. I think he said it's St. Gertrude, anything you ask in my mother's name, I will never refuse. Any soul who's willing to be converted, I will never refuse anything they ask in my mother's name. Some sort of incredible statement.
Ik denk dat het moeder Teresa was die het veel welsprekender heeft geformuleerd dan ik zelf zou kunnen. Ze zei, als je de moeder niet eert, onteer je de zoon. En ik aanbid Maria niet, maar we vereren haar wel. Ik doe veel parochiemissies over de hele wereld. En ik denk dat ik er al meer dan 300 heb gedaan. En de mensen die in de gemeenschappen waren waar ik kwam, vroegen zich vaak af waarom onze missies zo goed bezocht werden. Er kwamen letterlijk zo'n 1500 mensen elke avond naar zo'n kerkmissie. Dus ongehoord, ongezien. En ook de wonderen die er gebeurden, ongelooflijke wonderen. En toen we erover nadachten waarom, want niemand van ons was zo bijzonder heilig of gezalfd, voelden we wel dat het kwam door onze lieve vrouw, doordat zij het middelpunt was van onze missies. En het is alsof Jezus zegt, oké, als je Maria, mijn moeder, in het centrum stelt, bij alles wat je doet, dan zul je ongelooflijke wonderen zien. Ik denk dat hij dat ook tegen de heilige Gertrude heeft gezegd. Namelijk, alles wat je in de naam van mijn moeder vraagt, zal ik nooit weigeren. Elke ziel die bereid is tot bekering, zal ik nooit iets weigeren dat ze in de naam van mijn moeder vraagt. Een haast ongelooflijke uitspraak.
And so when, you know, St. Louis de Montfort puts it that the boy queuing up at the king's banquet with the, all he's got is a rotten old apple. And this is like, you know, for the birthday of the king. And he's looking so ashamed, and all the people are queuing up with their fine presents, and this is all he's got. But just before he hands it to the king's mother sees the little boy and says, come with me. And she takes the apple, and she cuts away all the bad, and she puts it on a golden tray. And she puts all these beautiful flowers around the tray. And she says, let me present it to my son. And as she presents it to the king says, this is the most beautiful present I've ever received. And the little boy is so happy. And he says it represents our poor prayers. But the moment they're presented through Jesus, to Jesus through Mary, they become the most beautiful, ornate prayers in the world.
De heilige Louis-Marie Grignon de Montfort vertelt het verhaal van een jongen die in de rij staat voor het banket van de koning. Maar hij heeft enkel een rotte appel bij zich voor de verjaardag als geschenk. En hij kijkt zo beschaamd en alle mensen die in de rij staan met hun mooie cadeaus, hij heeft alleen dit, een rotte appel. Maar net voordat hij het aan de koning kan afgeven, neemt de moeder van de koning de kleine jongen met zich mee. Ze neemt de appel, ze snijdt alle rotte plekken weg en ze legt de appel op een gouden dienblad, versiert die met prachtige bloemen er rond. En ze zegt, bied dit maar aan mijn zoon. En als hij het de koning aanbiedt, zegt deze dat dit het mooiste cadeau is dat hij ooit heeft gezien. En het jongetje is zo blij. En de heilige Louis-Marie zegt dat dit onze gebeden voorstelt, onze armzalige gebeden. Maar op het moment dat ze door Maria aan Jezus worden aangeboden, worden het de mooiste, sierlijkste gebeden ter wereld.
I believe she's the mediatrix of all grace. I think there's no grace on earth except comes down through Mary, because that's what Jesus has anointed her with. That's what God the Father has anointed her with. Mm-hmm. She's the spouse of the Holy Spirit. So, yeah, I think that she's the key to so much grace that we're able to receive on her.
Ik geloof echt dat zij de middelares is van alle genade. Geen genade komt tot de aarde dan door de handen van Maria. Want dat is waar Jezus en de Vader haar mee gezalfd hebben. Zij is de echtgenote van de Heilige Geest. Dus ik denk dat zij de sleutel is tot zoveel genade die we op aarde kunnen ontvangen.
I remember some years ago, I think it was in 95, so now, a lot of years ago, that I just remember the... I was sort of feeling quite sinful and broken. I was in a community at the time. And I was saying a prayer to Our Lady, and it was sort of tongue-in-cheek prayer. And I just said, you and I've got your work cut out to make me a saint, to get me to heaven, because I'm so messed up, I'm such a mess. And I felt her say, if you continue to glorify my son, I'll make you a saint. And anyway, years later, in 2017, I was in Medjugorje. And our community had come to an end, and I was praying what God wanted me to do with my life, you know. And I said to Our Lady, what is it? And those same words came to me again. Continue to glorify my son by telling your story, by doing the talks, and I'll make you a saint. And it was really beautiful to know that, very simple, but Our Lady will bring me to heaven, because I'm glorifying Jesus. And that's all I want to do, is glorify God. And in doing that, I truly believe if we know Our Lady, She's like the elevator, as St. Therese of Lisieux says, that brings us to heaven. And when we consecrate our heart to Mary, that's when we're on that elevator and we're brought to heaven. So, yeah, it's a beautiful protection, that consecration. St. John Paul II said that was the consecration that completely changed his life. Mm-hmm. He, you know, when he prayed at St. Louis de Montfort's grave, he prayed there all night in thanks for that consecration, because totus tuus came through that consecration. Mm-hmm. So, yeah, I think in the church, the people who really know and understand Mary really know and understand Jesus.
Ik herinner me van intussen heel wat jaren geleden, ik denk dat het in 1995 was, dat ik me toen erg zondig en gebroken voelde. Ik was in die tijd in een gemeenschap en ik zei een gebed tot Onze Lieve Vrouw. Het was bijna een ironisch gebed, waarbij ik zei, er is nog zoveel werk om van mij een heilige te maken voor u en mij. Ik ben zo in de war, ik ben zo'n puinhoop. En ik had het gevoel dat ze zei tot mij, als je verder gaat met het verheerlijken van mijn zoon, maak ik een heilige van je. En enkele jaren later, in 2017, heel wat jaren later, was ik in Medjugorje. En na de communie bad ik tot God met de vraag wat God wilde dat ik met mijn leven zou doen. En ik zei tot Onze Lieve Vrouw, wat is het? En dezelfde woorden kwamen toen tot mij. Blijf mijn zoon verheerlijken door je verhaal te vertellen, door getuigenissen te doen, en ik zal een heilige van je maken. En door dat te doen, brengt Onze Lieve Vrouw mij tot de Heer. Want dat is alles wat ik wil doen in mijn leven, God verheerlijken, Jezus verheerlijken. En als we dat doen, geloof ik echt dat, zoals de heilige Therese van Lisieux zei, Onze Lieve Vrouw onze lift is naar de hemel. Als we ons hart aan Maria toewijden, zitten we in die lift en worden we naar de hemel gebracht. Het is een prachtige bescherming, die toewijding. De heilige paus Johannes Paulus II zei erover dat de toewijding zijn leven volledig veranderd heeft. Hij heeft de hele nacht na die toewijding gebeden aan het graf van de heilige Montfort, als dank voor die toewijding. Totus tuus kwam ook voort uit die toewijding. Dus ik denk dat in de kerk de mensen die Maria echt kennen en begrijpen, Jezus ook echt kennen en begrijpen.
Thank you. In die tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag luisteren we verder naar het tweede deel van de getuigenis van de Brit John Pridmore. Hij was een tijd geleden in België en is ook bij Radio Maria zijn getuigenis komen brengen. Ik stel hem nu de vraag wat hij zou zeggen tegen mensen die de moed verloren zijn om van hun geloof te getuigen, aangezien hij niets anders doet dan getuigen sinds zijn bekering. John, what would you tell people who hear your testimony and who have themselves lost the courage to do so?
Yeah, I think first of all, the person we need to convert is ourselves. And I think that if you try to give God everything, then he'll give you everything in exchange. And so in my own life, I've been slowly brought to that realization that if I am WU's powerful for God, it's all him and it's all his grace. And all I have to do is turn up. And I love that. I love the fact when I go into prisons, to some of the roughest prisons in the world, and I have no fear because it's his authority. It's not my authority. And I don't have any concept that any of it's down to me. When I spoke at Medjugorje the other to that big crowd, it was like I felt humbled. Do you know what I mean? That God would want me to speak there. So I think if you truly want to serve God, then realize it's not down to you, it's down to him. And all you have to do is give him permission. Saint Mother Teresa's most favorite prayer, give God permission.
Ik denk dat we in de eerste plaats onszelf moeten bekeren. En ik denk dat als je aan God alles probeert af te geven, hij jou in ruil ook alles zal geven. Zo ben ik in mijn eigen leven langzaamaan tot het besef gekomen dat alles dat ik doe, krachtig door God kan worden gebruikt. Het is allemaal van hem en het is allemaal zijn genade. Het enige dat ik hoef te doen, is komen opdagen. En ik vind het bijvoorbeeld geweldig dat wanneer ik naar gevangenissen ga, en ik ben al in de ruigste gevangenissen in de wereld geweest, dat ik dan geen angst heb, omdat ik met zijn autoriteit, met zijn gezag ga en niet met mijn eigen gezag. Toen ik in Medjugorje tot een grote menigte sprak, maakte dat me erg nederig. Ik bedoel, het was God die wilde dat ik daar sprak. Dus ik denk dat als je God echt wilt dienen, dan moet je beseffen dat het niet aan jou ligt. Het is aan hem en jij hoeft alleen maar toestemming te geven. Het lievelingsgebed van moeder Teresa was: geef God de toestemming.
And I remember I would sum it up like this: one kid who had a checkered past when he was younger, he was 15, and he was with me in Ireland at the time. I said, what do you want out of life, Richard? And he said, I want to see miracles every day like you do. And I rang him up about 9 years later, he was 24, and I said, how are you? And forgetting that conversation we had had 9 years ago. And he said, I see miracles every day of my life. And he played professional rugby, this kid, and they used to call him the Christian because he was so known to be a follower of Christ. And I just think when someone is open to God, then they become something heroically virtuous for the world, and they change the world. And in the words of St. Mother Teresa, they give God permission. So anyone out there who's worried, or just give God permission and try and give him everything. And there's nothing he won't give you, even his very life.
En ik moet denken aan een jongen die ik ooit ontmoette met een beladen verleden. En hij was toen 15. Hij was bij mij in Ierland en ik vroeg hem, wat wil je eigenlijk van je leven maken, Richard? En hij zei, ik wil elke dag wonderen zien, zoals jij. Een 9 jaar later heb ik hem nog eens opgebeld. Hij was toen 24 en ik vroeg hem hoe het met hem ging. Maar ik dacht niet meer aan het gesprek dat we 9 jaar eerder hadden gehad. En hij zei me, ik zie elke dag wonderen in mijn leven. Hij speelde in een professioneel rugbyteam en ze noemden hem daar de Christen. Hij stond er echt onbekend dat hij een volgeling was van Jezus. En ik denk gewoon dat als iemand openstaat voor God, dat hij dan heldhaftig deugdzaam wordt voor de wereld. En dat hij de wereld verandert. En in de woorden van moeder Teresa, God dus toestemming geeft. Dus iedereen die mij momenteel hoort en die zich ergens zorgen over maakt, geef God gewoon toestemming en probeer alles aan hem af te geven. Er is niets dat hij je niet zal geven, tot zijn eigen leven toe. And try to be fearless like Mother Teresa was.
Yeah, and I think it's even with the fearlessness, I just think that it's again a grace that, you know, the more you practice being open to that little whisper of the Holy Spirit, the more it's almost impossible not to be open to the Holy Spirit. I'll give you an example. I was coming back from England the other week, and I had booked this hotel in North Wales for 3 nights. And I couldn't understand why I'd booked this hotel in North Wales for 3 nights. I really couldn't. And I went to cancel it about 4 or 5 times, thinking I just want to get home because I've been travelling a lot. And I just, in the Holy Spirit, felt I shouldn't. Anyway, just before I'm meant to arrive, I get this email from a school in North Wales. Would I come in and do a talk? And I ended up speaking to the whole school on one of the days that I was in this hotel in North Wales. It's just totally miraculous, you know. No way should I have been in North Wales. No way should I have been. But that's how God works. Mm-hmm. And I realised in the Holy Spirit I couldn't cancel that. Even though I wanted to go home. Mm-hmm.
Ja, en ik denk zelfs met die onbevreesdheid. Ik denk gewoon dat het door de genade komt. Hoe meer je je oefent om open te staan voor de kleine ingevingen van de Heilige Geest, hoe meer het bijna onmogelijk is om niet open te staan voor de Heilige Geest. Ik ga een voorbeeld geven. Ik kwam een tijdje geleden terug uit Engeland en ik boekte een hotel in North Wales voor 3 nachten. En ik begreep eigenlijk niet waarom ik dit deed. Ik heb die reservering zo'n 4 of 5 keer willen annuleren met de gedachte dat ik gewoon naar huis wilde gaan. Ik had veel gereisd, ik was moe, maar ik voelde aan in de Heilige Geest dat ik het toch niet moest doen. Vlak voor ik arriveerde, kreeg ik een e-mail van een school in North Wales met de vraag of ik een lezing wilde komen geven voor hen. Uiteindelijk heb ik voor de hele school getuigd. Tijdens een van die dagen dat ik in dat hotel in North Wales verbleef. Het is gewoon een wonder. Ik had nooit in North Wales moeten zijn, echt niet. Maar zo werkt God. De Heilige Geest deed me begrijpen dat ik dat hotel niet moest annuleren, ook al wilde ik zelf naar huis.
So, yeah, I just think that when you become second nature to giving God permission, he takes over because he knows our heart. And I just love it. I love the fact that God can use me to create so much wonder in other people's lives, you know. It's so humbling. And when you're feeling sinful and sorrowful and messed up, it gives you great grace to realize, yeah, you are probably sinful, sorrowful and messed up, but God can use you. For his glory. And it's a beautiful feeling.
Dus ja, ik denk gewoon dat wanneer het een tweede natuur wordt om God toestemming te geven voor alles, dat hij het dan overneemt, omdat hij degene is die ons hart kent. En ik hou er echt van, ik vind het geweldig dat God mij op die manier kan gebruiken om zoveel wonderen te doen in het leven van andere mensen. Het maakt me zo klein, het doet me zo nederig voelen. Wanneer je je zondig, verdrietig en verknipt voelt, geeft het je veel genade om te bedenken dat je waarschijnlijk zondig, verdrietig en verknipt bent. Maar God kan jou gebruiken voor zijn glorie. En dat is een geweldig gevoel. Ik ga hem nu vragen of hij wat voorbeelden kan geven van die dingen die zijn getuigenis teweeg brengen bij mensen. Can you share some stories about how your testimony changed the life of people?
I spoke in Australia, in Sydney, in 2008, and I went back there quite a few times doing retreats and everything. And at one retreat I was at, this very beautiful nun came up to me in this white habit, and I think this was about 2019. And she just said to me, "Thank you so much for your talk in 2008, because I was 16 at the time. And that's what led me to become a nun and gave me a big hug."
Ik ben al een paar keer in Australië geweest om te spreken. Ik was in Sydney in 2008 en ik ben er een paar keer opnieuw geweest om retraites te doen en zo. En op zo'n retraite kwam er een hele mooie zuster naar me toe in een wit habit. Ik denk dat dat in het jaar 2019 was. En zij zei toen tegen me: "Heel erg bedankt voor je getuigenis in 2008. Ik was toen 16. En die getuigenis heeft me ertoe gebracht om zuster te worden. En ze omhelsde me hartelijk."
And you know, I've had it where it's priests, one priest who actually got me to do some talks in France. He told me that it was in Sligo Cathedral that I was speaking. He was at university, and that's what got him to become a priest. And so, yeah, I just feel very humbled that, yeah, because of some of the talks I've done, it's changed people's lives.
Iets gelijkaardigs heb ik meegemaakt met een priester die me zover had gekregen dat ik een paar lezingen in Frankrijk kwam doen. En hij vertelde me dat hij me in een kathedraal in Sligo had horen spreken. Hij zat daar op de universiteit en door wat hij hoorde is hij priester geworden. Zoiets horen doet me echt nederig voelen. Door sommige getuigenissen die ik heb gegeven, is het leven van mensen veranderd.
My godson, actually, who was 12 when I went into his school, he had been really through the ringer, a bit like my childhood, but he'd been in foster care since he was 8, went back to be reconciled with his mum, and her boyfriend put him in a coma for 3 weeks. He was already in trouble with the police and on drugs. He had been expelled from 7 different schools. So the only reason he was at this school is because it was the last school that would take him. And I had to get special permission of social services for him to come to this retreat.
Bijvoorbeeld een van mijn huidige petekinderen. Toen hij 12 was, ging ik naar de school waar hij was en hij had het echt zwaar te verduren gehad. Het was een beetje zoals mijn jeugd, maar hij zat al sinds zijn 8e in een pleeggezin en hij ging terug om zich te verzoenen met zijn moeder en haar vriend takelde hem zo toe dat hij in een coma van 3 weken terechtkwam. Hij had al problemen met de politie en hij gebruikte drugs. Hij was al van 7 verschillende scholen weggestuurd. De enige reden dat hij op deze school zat, was omdat het de laatste school was die hem wilde aannemen. En ik moest de speciale toestemming krijgen van de sociale dienst om hem naar dit retraitecentrum te laten komen.
And at the retreat, he said, "I want to say sorry to God." And he went to confession. He wasn't even baptized. So I said, "Well, tell the priest you're not baptized." And somehow that priest really brought him to understand that Jesus wanted to forgive him. Because he came back, you could tell he was really changed. And then there was a Eucharistic healing service where Jesus in the Blessed Sacrament comes to each person. And as I was kneeling next to Stuart, I could see he was about to cry. So I put my arm out and he threw himself into my arms. And he kept on saying, "I know Jesus is real and I know he loves me. I know Jesus is real, I know he loves me."
Tijdens de retraite zei hij: "Ik wil sorry zeggen tegen God." En hij ging biechten. Hij was niet eens gedoopt. Dus ik zei: "Zeg maar tegen de priester dat je niet gedoopt bent." En op de een of andere manier bracht die priester hem echt aan het verstand dat Jezus hem wilde vergeven. Je zag hoe, toen hij terugkwam, dat hij echt veranderd was. En toen was er een eucharistische genezingsdienst waarbij Jezus in het heilig sacrament naar elke persoon toekomt. En toen ik bijna bij Stuart stond, kon ik zien dat hij op het punt stond om in huilen uit te barsten. Dus reikte ik mijn armen uit naar hem en hij wierp zich in mijn armen en bleef maar zeggen: ik weet dat Jezus echt is en ik weet dat hij van me houdt. Ik weet dat Jezus echt is en ik weet dat hij van me houdt.
Well, Stuart was baptized and confirmed on the very new year of 2000. And he took the name St. John Bosco. Well, 24 years later, whenever I'm doing talks near where he lives, he comes in with me. And, I was doing the talk in this prison, quite famous in England, called Feltham, and it's young offenders. And Stuart gave his testimony. And when we're coming out, he burst into tears. And most of the prisoners were crying. And when we came out, I just said, "Are you okay, mate?" And he said, "You know, I thank God every day you came to my school. I know I would have ended up in prison and been in and out for the rest of my life." Mm-hmm. And, when you see people like Stuart, whose life changed because of something I've done, I expect it makes up for all the hurt, even though there's no payback. It's a free gift. There is, that thing of where you're forgiven much, you want to love much. And so, for the rest of my life, I just want God to use me to love other people, whoever they are, do you know what I mean?
Wel nu, Stuart werd gedoopt en gevormd op nieuwjaarsdag van 2000 en hij nam de naam van de heilige Johannes Bosco aan. Nu, 24 jaar later, vergezelt hij mij soms als ik lezingen geef in de buurt van waar hij woont. En zo hield hij een toespraak in een gevangenis, een nogal bekende, beruchte in Engeland, Feltham, waar jonge delinquenten zitten. En Stuart gaf er zijn getuigenis. Toen we naar buiten kwamen, barstte hij in tranen uit en ook de meeste gevangenen moesten huilen. En ik vroeg hem dan, toen we buiten waren, "Gaat het, jongen?" En hij zei: "Weet je, ik dank God elke dag dat jij naar mijn school bent gekomen. Ik weet dat ik anders in de gevangenis zou zijn beland en er de rest van mijn leven in en uit zou zijn geweest." En ja, als je mensen als Stuart ziet, wiens leven veranderd is door iets wat ik gedaan heb, dan maakt dat veel goed van de pijn die ik heb over de dingen die ik heb gedaan. Ook al is er geen terugbetaling, want het is een gratis geschenk, een free gift. Er wordt je enorm veel vergeven door God. En dus ja, ik wil voor de rest van mijn leven dat God mij gebruikt om andere mensen te beminnen, wie ze ook zijn.
One kid who came up to me, he was 19 years old, and I prayed with him and I said, "Our Lady misses him." And he went on to tell me how he had been abused as a kid and how he had abused others. And yet he went to confession, ended up really finding that deep sense of God, completely changed his life. And I think he probably felt condemned. He thought he could never be forgiven and could never be set free from that pain and that hurt. So, I just thank God that he uses me to bring that healing. And every day, as I said to you earlier, every day to me is like a miracle if we're willing to be in God and pray. And I go to confession very regularly, because I'm a sinner and I need his mercy and forgiveness. And, I just think when we use the church to its fullness, we've got everything. Everything we need. There's nothing that we lack in the church if we really open our hearts to everything in the church.
Nog een andere jongen van 19 jaar. Ik kwam hem tegen en ik ging bidden bij hem, samen met hem. En ik zei hem dat Onze Lieve Vrouw hem miste. En hij vertelde me vervolgens hoe hij als kind misbruikt was en hoe hij later anderen misbruikt had. En hij ging vervolgens te biechten en ontdekte uiteindelijk dat diepe gevoel dat God zijn leven volledig had veranderd. En ik denk dat hij zich waarschijnlijk veroordeeld voelde, omdat hij zichzelf nooit had kunnen vergeten en nooit kon worden bevrijd van die pijn. Maar dat door God wel kon. Dus ik dank God dat hij mij gebruikt heeft om die genezing te brengen. En elke dag, zoals ik al zei, is voor mij een wonder. Als we bereid zijn, zoals ik al zei, om in God en in gebed te zijn. Ik ga zelf zeer regelmatig te biechten omdat ik een zondaar ben. En ik heb zijn genade en vergeving nodig. En ik denk dat we, als we ten volle gebruiken wat de kerk ons te bieden heeft, we alles hebben wat we nodig hebben. Er is niets dat we missen. In de kerk vinden we, als we ons hart ervoor openen, echt alles. Ik vraag hem aan het einde of hij nog een laatste woord wil richten tot ons. John, thank you very much for your powerful testimony. Do you have a last message for us here in Belgium?
Yeah, I think in the words of St. Mother Teresa again, give until it hurts, and know the more you give God, the more he can bless your life, the more he can give you that taste of heaven on earth, the more you can be free. And the freedom he gives is a freedom that the world cannot give. I've never been so happy or content or fulfilled or at peace, and I don't deserve any of it, but God's gift to me is that. So yeah, give until it hurts.
Ja, ik zou zeggen, opnieuw met de woorden van moeder Teresa, geef tot het pijn doet. En weet dat hoe meer je aan God geeft, hoe meer hij je leven kan zegenen. Hoe meer hij je de hemel op aarde kan laten proeven. Hoe meer vrij je kunt zijn. En de vrijheid die hij geeft, is een vrijheid die de wereld niet kan geven. Ik ben nog nooit zo gelukkig of vervuld geweest of in vrede geweest. En niets daarvan heb ik verdiend. Maar het is Gods geschenk voor mij. Dus geef tot het pijn doet. Thank you so much.
My pleasure. God bless each of you or every one of your listeners.